Dit is de HR Top 100 podcast.
In het verleden werkten ze voor grote corporates zoals L'Oréal, Randstad en Philips. Maar sinds mei van dit jaar is hij Head of People bij skill-up organisatie Urban Arrow, onderdeel van PON. In 2011 waren zij de eersten die elektrische bakfietsen van topkwaliteit ontwerpen en bouwen. Zij bieden daarmee een duurzaam alternatief voor de auto. Welke rol zij inneemt, hoe Urban Arrow kijkt naar human experience en wat persoonlijke drijfveren van Claire zijn die dit gedachtegoed onderstrepen, beluister je in deze HR Top 100 podcast. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Dank.
Ja, en ik zei het al, we gaan het hebben over human experience.
Ja.
Ja. Kan jij ons meenemen in jouw visie daarop? Heb je een bepaalde definitie?
Eigenlijk misschien een beetje vloek in de kerk, maar dat ik niet zo hou van de termen human experience. Enerzijds omdat het eigenlijk niks zegt. Het kan zoveel dingen betekenen. Dat zeiden we net al even in het voorbespreken voor het interview. Geen elk interview hier gaat hetzelfde, wat natuurlijk leuk is. Maar dan kan je je ook afvragen, wat zegt die term dan eigenlijk? En de tweede reden dat ik er niet zo van hou is, ik heb het idee dat het een modewoord is of een buzzwoord die binnen HR, binnen het bedrijfsleven wordt gebruikt voor iets wat eigenlijk over iets gaat waar je juist helemaal geen abstracte termen voor wil gebruiken. En dat is gewoon onderling contact, empathie, een volwassen dialoog met elkaar over wat je belangrijk vindt. En dan vind ik juist een term ook nog eens een keer in het Engels niet per se de lading dekken voor iets wat eigenlijk zo vitaal is en in het dagdagelijkse, in elk contact aanwezig zou moeten zijn.
En hoe zou je het dan zelf willen benoemen?
Nou, de vraag is waar we het nu dus over hebben. Wat ben ik dan nu aan het benoemen? Zoals ik het heb begrepen, waar jullie topic over gaat, of wat mijn invulling een beetje is geweest, is eigenlijk, wat is je visie op HR? Want het kan over je rewards gaan, het hele aannamebeleid, de hele happy flow van in een organisatie zitten. Maar ja, het is een beetje afhankelijk welke angle of welke hoek je kiest. En de hoek die mijn fascinatie heeft, waar ik veel tijd en energie in heb gestopt om goed te begrijpen, gaat over werkgeluk. Dus als ik iemand hoor praten over human experience, dan denk ik vooral aan
werkgeluk.
Wat gebeurt er met werkgeluk? En in lijn ook in combinatie met de productiviteit van de organisatie. Dat vind ik wel belangrijk.
Oké, interessant. En kan je daar dan wat meer over delen?
Nou, allereerst de link met productiviteit. Ik denk, human experience staat nooit op zichzelf. De meeste organisaties zijn geen stichting of goede doelen. Dus goed voor je mensen zorgen en gelukkige werknemers gaat hand in hand met een succesvol bedrijf runnen en zijn. Ik ben de afgelopen tijd erg nieuwsgierig geworden naar hoe belangrijk is eigenlijk dat werkgeluk en welke impact heeft dat op productiviteit. En is daar ook echt onderzoek naar gedaan. Omdat ik toch een beetje in de hoek zat in de aanname van werkgeluk is een no-brainer. Elk bedrijf, elke manager moet daar zich op focussen en dan betaalt dat zich uit en streeft daarnaar. En als je dat niet doet, ben je een dief van je eigen portemonnee. Maar ik had geen echte onderbouwing daarvoor. Ik blijf dan echt hangen op voorbeelden uit de praktijk en een beetje onderbuikgevoel. En ik heb ook gezien bij de bedrijven waar ik heb gewerkt, maar je hoeft alleen maar de krant open te slaan en dan zie je als de financials onder druk komen te staan of de resultaten staan onder druk, dan is het investeren in mensen, zeker op de lange termijn, denk aan opleidingen, denk aan cultuurprogramma's, leiderschapsprogramma's, dat is het eerste waar een budgetvlies plaatsvindt.
Ja.
Dus ik was benieuwd, is er een business case te bouwen om toch op die lange termijn dat werkgeluk te investeren? En wat bedoelen we daar dan mee? En wat is de impact op productiviteit?
Oké. En dat ben je dus vervolgens ook echt gaan uitzoeken? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dus niet op eigen houtje. Het werd ook aangetikt eigenlijk tijdens een opleiding die ik heb gedaan in een sabbatical vorig jaar.
Oké.
Ik heb met de hoofddocent overlegd en uiteindelijk aangegeven, ja, mijn fascinatie zit toch echt wel op die schijnbare spanning tussen werkgeluk en productiviteit. Dus het is een metastudie geworden. Dus ik heb studies naar dit thema heb ik bestudeerd en daar heb ik conclusies uit proberen te trekken.
Oké. En kan je die delen met ons?
Ja, in een nutshell. Hè. Ik geloof dat we het kort maar krachtig moeten houden. Daar ben ik niet zo goed in. Kijk, even heel hoog over. De conclusie is, ja, werkgeluk en productiviteit. Daar zit een correlatie tussen, een positieve correlatie. Dus als je gelukkige werknemers hebt, zie je over het algemeen in onderzoeken dat ze ook productiever worden. Maar het hangt er erg vanaf wat de context is en welke nuances je kan aanbrengen in het leiderschap.
Mm-hmm.
Dat zegt dus helemaal niks, dit antwoord. Want het is nog steeds heel abstract. Maar om een voorbeeld te geven, een aantal van die onderzoeken, wat mij uiteindelijk wel heeft verrast, is de onderzoeken naar de nut en noodzaak van zo nu en dan stress op het werk.
Oké. Okay.
Dus het idee dat als medewerkers een periode doormaken van lichte stress, lichte discomfort, dat ook ten goede kan komen van het werkgeluk. Ja. Omdat we zien dat die medewerkers meer focus krijgen. Ja. Vaak is een periode van discomfort ook een teken dat je aan het leren bent, omdat je iets uit je comfortzone aan het doen bent. En dan is daar weer een onderzoek wat daarnaast ligt, wat zegt medewerkers die leren, die zich ontwikkelen, geven aan meer werkgeluk te ervaren, daarmee productiever te zijn. Dus zo is een van de paragrafen in mijn onderzoek gefocust op het toch ook aanbrengen van lichte stress of een anti-fragile mindset, zoals Taleb in zijn boek schrijft, wat een organisatie kan helpen met de productiviteit.
Ja. Ja, het is een verrassende invalshoek.
Ja, en geeft dus aan hoe complex het onderwerp is. Mm-hmm. Dus ik kan niet zomaar op een feestje zeggen als mensen zeggen, goh, hoe zit dat dan met dat werkgeluk en productiviteit? Nou, dat is één op één op elkaar te koppelen.
Nee.
Het gaat nog steeds dus wel om werkgeluk, maar misschien niet wat je in eerste instantie onder werkgeluk verstaat, toch? Gelukkige medewerkers. Ik denk dat veel mensen ook aan zingeving denken. Hè? Daniel Pink heeft een theorie die zegt werkgeluk is purpose, autonomy en mastery. Dus dat zijn de drie componenten die je gelukkig maken. Ik vond het heel verrassend om te zien dat er ook onderzoeken zijn gedaan. En de uitslag aantoont dat juist ook disbalans, discomfort, aantonen dat er ook productiviteit ontwikkeling is.
Ja, ja, die mogen er zijn.
Die mogen er zijn. Hoef je niet dus heel gestrest als organisatie altijd maar uit de weg te gaan.
Nee, of allerlei initiatieven en programma's en budgetten tegenaan te gooien om dat preventief tegen te gaan of allemaal maar massaal op te lossen.
Ja.
Moet ik het dan zo ook zien?
Zeker vanuit HR, ook als ik naar mijn eigen profiel kijk, ik ben denk ik best dienstverlenend in de management drives kleuren. Ik ben ook vrij groen, dus ik ben gevoelig voor ook hoe de sfeer en hoe de ander erbij zit. Dus de neiging om, zodra ik discomfort bij iemand zie, die discomfort weg te halen, herken ik ook bij mezelf. Maar we kennen allemaal het zinnetje, leren doet een beetje pijn, weet je. En de groei zit in de magic, de sweet spot zit in de zone van discomfort.
Zonder wrijving geen glans.
Zonder wrijving geen glans. Er zijn heel veel verwijzingen naar dat stuk, maar toch is de neiging vaak op het moment dat medewerkers, collega's aangeven stress te ervaren of ontevreden te zijn om dat op te gaan lossen. En mede ook door dat onderzoek voel ik iets meer rust ook bij mezelf te denken, nou, laat het maar even ontstaan. Wat gaat er uit die discomfort groeien? En hoe kan dat misschien op de korte termijn voor de human experience of het werkgeluk niks bijdragen, maar op de lange termijn maken dat iemand terugkijkt en denkt, wauw, deze groei, deze ontwikkeling. Bedankt dat ik dit hier heb mogen meemaken.
Ja, ja. Oké. Okay. En ja, je kwam eigenlijk dus met die kennis en achtergrond en diepte investering in zo'n concept binnen bij een nieuwe organisatie. De sabbatical was voorbij. Welke keuzes maak je vervolgens daarin met deze HR-visie in het achterhoofd? Of wat kom je tegen?
Nou, ik denk, uiteindelijk maakt het wat mij betreft niet uit of je op HR zit, IT, sales, finance. Wat ik zei, het gaat voor mij om normaal menselijk contact. Dus ja, in elke organisatie is er altijd die balans tussen de inhoud, het focus op het product of de dienstverlening, de financials en de data en de mensen die het moeten doen. Dus ik denk dat ik in elke rol en binnen elk bedrijf wel mijn focus op de brug te slaan tussen die twee. En als het gaat om deze thema's, dus dat onderzoek en dat kijken naar dat werkgeluk en de productiviteit. Het helpt me denk ik vooral in de gesprekken die ik heb in mijn eigen MT, maar ook in mijn team. Soms om te zeggen, jongens, het is nou eenmaal zo dat gelukkige mensen productiever zijn. Dus geef ze die autonomie of zorg dat ze hun craftsmanship, hun vaardigheden goed kunnen inzetten. Laten we daar ook op investeren. Uiteindelijk is dat wat zingeving biedt. Ik gebruik het ook in gesprekken over beloning. Weet je, de neiging om als een medewerker vraagt om iets in de beloning, om daar meteen op de inhoud op in te gaan. Terwijl beloning is vaak een dissatisfier. Mm-hmm. Hè, als het niet op orde is, maakt het ontevreden. Maar het is niet altijd een satisfier. Dat zit veel meer in die zingeving, dat leren, cohesie ervaren in een team. Dus zo probeer ik dat ook bij Urban Arrow te doen, om heel erg door te vragen en te onderzoeken als er een thema zich aandient. Waar gaat het eigenlijk echt over?
Yeah.
Ja, en tot slot, ik probeer toch ook wel dat vernieuwde inzicht van, hey, een klein beetje stress en disbalans, een klein beetje verwarring of zoektocht intern naar, hey, wat moeten we met deze uitdaging doen? Of ik weet het op dit moment even niet. Nou, om dan toch even op je handen te gaan zitten. Er wel te zijn en te ondersteunen, maar op je handen te gaan zitten. En ook de medewerker de ervaring te gunnen om hierin te gaan leren.
Ja, ja. En je noemde het al eerder, hè, dat vraagt dus iets van specifiek van leiderschap.
Ja.
Zouden dus leiders wat meer op die handen moeten zitten en wat minder geneigd moeten zijn om maar meteen in te springen op het moment dat ze zien dat er iets niet goed gaat of dat het ook niet goed met de medewerker gaat? Is dat je stelling?
Ja, dat verschilt echt heel erg per leider. Ik vind bij Urban Arrow, weet je, ik zie de kwaliteit van hoe die managers dat doen. En iedereen brengt zijn eigen profiel mee. Dus je kan mensen niet over één kam scheren en zeggen, ja, dit is de neiging en daar moet je mee stoppen. Ik denk dat, wat ik zeg, het zijn heel erg je profiel en je drijvers die maken waar je neiging toe zit. De ene wil meer gaan controleren en voert KPI's in tot achter de komma. En de tweede gaat zorgen. Mm-hmm. En de derde gaat vergezichten schetsen. En wordt heel creatief. Dus ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Maar ik denk wel, ik zou wel leiders meer gunnen dat ze kijken naar het onderzoek wat is gedaan. Dus er is decennia aan onderzoek beschikbaar van wat effectief is, wat impact maakt op een medewerker, van of meer belonen wel helpt of niet, tot aan welke behoefte er is voor ontwikkeling en groei. Hoe groei je? Hoe ontwikkel je? Wat is de nut en noodzaak van teamcohesie? Dus er is zoveel goed wetenschappelijk onderzoek naar wat effectief is en wat niet. Mm-hmm. En het is geen exacte wiskunde. Dus het is helaas niet zo dat je het kan lezen, de formule toe kan passen en dat het dan gefixt is.
Nee.
Maar het is wel een goed startpunt om naar je organisatie mee te nemen en vanuit daar de discussie met elkaar te voeren. Hey, grappig, ik zie in onderzoeken dat het uiteindelijk niet werkt om ons helemaal stuk te bijten op die beloning. Waarom gaan we het gesprek iets meer verschuiven naar waarderen? Kunnen we onze medewerkers niet wat meer in het zonnetje zetten en op het podium hijsen in plaats van naar het salaris te kijken?
Ja.
En ook daar gelden weer uitzonderingen. Want we weten ook dat bepaalde profielen, daar is salaris belangrijker voor dan voor anderen. Mm-hmm. In bepaalde functiegroepen is het ook weer belangrijker. Dus ik wil vooral niet pretenderen dat het een exacte wiskunde is en een heel makkelijke aanpak die je copy-paste op elk bedrijf. Maar het is denk ik meer mijn inzicht na die metastudie. Er is echt heel veel onderzoek.
Ja.
So don't reinvent the wheel.
Ja.
Zoals wij ook zeggen binnen Urban Arrow. En probeer vooral te kijken naar wat, wat is al het goede wat al gedaan is, wat je kan gebruiken.
Ja, ja. Dus zou je dat eigenlijk het vakgebied dan meer gunnen om meer ja, zich toch te stoelen op wetenschap? Gebeurt dat te weinig binnen, nou ja, toch HR?
Ja, weet ik niet. Het is ook daar zie ik weer grote verschillen. Dus het is ook een leervoorkeur. De een duikt graag de boeken in en de ander leert graag in de praktijk. Dus ik, ja, je merkt misschien ook aan mij, ik ben heel voorzichtig met aan te geven waar ik de grootste problemen zie. Misschien omdat ik mezelf ook nooit echt als typisch HR heb gezien. Dus ook niet het gevoel heb dat ik kan praten over de hele HR-branche. Ik heb altijd meegekeken naar wat doet marketing, wat doet sales. Wat doet een eindverantwoordelijke voor een bedrijf? Ik vind gewoon meer, misschien meer als mens, niet eens zozeer vanuit het vakgebied, maar gewoon als mens, heeft het mij geholpen om wetenschap, feiten, data, zeker omdat dat niet zo mijn natuur is. Ik ben ook heel erg van het onderbuikgevoel en ik ben heel erg van het onderbuikgevoel en niet zozeer dat ik snel die in die datacheck schiet. Maar het heeft mij heel veel geholpen. Het heeft mij heel erg geholpen in validatie van bepaalde gedachten. En ik merk dat het in gesprekken hoe zeg ik dit goed? Ik denk wat ik vanuit HR heb ervaren, dat herkennen mensen misschien wel. Je krijgt snel discussie over HR-thema's, omdat het geen exacte wiskunde is. Dus je moet eigenlijk altijd ergens op het spectrum gaan staan.
Mm-hmm.
Neem talentmanagement. Is iedereen een talent? Dus gaan we voor iedereen programma's maken? Of gaan we voor de happy few? Hè, die we heel gericht vanuit een traineeship.
De high potentials.
Er is geen goed of fout, maar je moet heel goed nadenken over waarom het een of waarom het ander. En dan helpt het om vanuit onderzoek te kijken naar in welke context, vanuit welke bril zou je visie 1 of visie 2 naast elkaar kunnen leggen.
Mm-hmm.
En voor mij gold in ieder geval dat ik daar nog heel weinig theorie en onderzoek achter had zitten.
Ja.
En daar helpt het mij heel erg bij.
Ja, ja. Nou, en die begrijp ik heel, heel goed. En volgens mij wat je er volgens mij uit meeneemt is, het heeft ook weinig zin misschien dan om dan zo'n hele populatie aan leiders door hetzelfde leiderschapprogramma te duwen. Maar volgens mij is je visie veel meer ontstaan van we zijn allemaal uniek en hebben daarin andere voorkeuren. Dus laten we ook proberen om zoveel mogelijk maatwerk aan te bieden. Klopt dat?
Ja, ik denk dat het altijd maatwerk is, omdat het niet een one size fits all is als het gaat om leiderschap. Maar theorieën zijn natuurlijk wel generiek. Dus je kan altijd zeggen, over de hele breedte leer ik mijn organisaties over een growth mindset. Ook een populaire stroming en theorie die ik steeds vaker hoor. Ik denk dat dat universeel is. We weten dat ons brein, als we die trainen en oefenen in wat kan er wel, in kansen denken, in vallen en opstaan, dat we daar succesvoller in worden. Maar wat dat voor jou betekent, is wel iets compleet anders dan wat dat voor mij betekent. Dus dan heb je de theorie en de wetenschap.
Mm-hmm.
Die is generiek. En daarna moet je kijken naar waar ligt dan de gap voor jou? Wat is de grootste uitdaging voor jou om daarmee aan de slag te gaan? Ja, en dat geldt ook voor zo'n human experience thema of werkgeluk of hoe je het ook wil noemen. Bij de ene manager zit dat veel meer op empathie, verbinding maken, omdat hij of zij dat lastig vindt, omdat de neiging veel meer is om naar de inhoud te kijken. Maar voor de ander kan het weer zijn dat het lastiger is om structuur aan te brengen.
Yeah.
Hè, een duidelijk doel, waar werken we naartoe? Ook onderdeel van werkgeluk, ook iets waar een medewerker een betere ervaring door heeft.
Maar dat vind ik heel erg passen binnen het gedachtegoed van human experience. In ieder geval hoe wij dat zelf als RVDB interpreteren. Hè, dat ieder mens daarin uniek is. En je niet alleen een medewerker bent, maar ook nog eens een heel systeem achter je hebt. En dat daar op een zo holistische en inclusieve manier naar gekeken wordt. En als dat dus betekent dat dat voor de ene leider veel meer op het stuk van empathie ligt en de ander daar een andere behoefte heeft. Het feit dat je dat dus ziet en erkent en input oplevert, maakt volgens mij dat je voor diegene een hele menselijke experience biedt.
Ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. En dat was denk ik ook de conclusie van die metastudie. Geeft niet zo'n heel voldaan gevoel, maar dat er dus veel nuances te herkennen zijn in die harde stelling, meer werkgeluk leidt altijd tot meer productiviteit. Meestal wel, maar het tegenovergestelde is af en toe ook waar.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En dus hoe belangrijk het is om het te definiëren. Wat is werkgeluk? Onze collega's in de hal hebben hele andere prioriteiten en drijfveren dan collega's op kantoor. En de collega's op kantoor van het ene team in die ene levensfase zijn met hele andere thema's bezig dan de collega's in een andere levensfase. Dus er zit, wat jij nu schetst, die nuance, dat maakt het ook zo moeilijk. Dat maakt het ook zo precair. Maar het goede nieuws is, ga een kop koffie met iemand drinken. Stel een paar goede vragen. Mm. Dan kom je echt al heel veel te weten.
Yeah.
En dat is denk ik ook, dus na al dat getheoriseer en al die wetenschap. En dan wil ik het dus ook niet meer human experience noemen. Maar dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om het gesprek wat je met elkaar hebt. Om het te duiden.
Het echte contact.
Ja.
Oké. En is er misschien nog iets wat we niet besproken hebben, wat je misschien nog wel zou willen delen?
Nou, misschien ter afsluiting, omdat ik zelf ook graag luister naar podcasts en interviews en toch altijd meer nieuwsgierig ben naar de dingen die niet goed zijn gegaan dan de succesverhalen. Ik realiseer me ook dat ook met zo'n onderzoek het heel snel allemaal heel abstract klinkt. Of dat het klinkt alsof het allemaal van een leien dakje gaat, terwijl ik zelf volop aan het leren ben. En ik vind het misschien wel leuk om af te sluiten juist met mijn uitdagingen. En dat ik hoop dat dat een haakje is voor opvolgende gesprekken met collega's in het veld die dit beluisteren.
Ja.
En ik denk voor mij zijn dat twee dingen. Ik denk één, mijn eigen neiging onder druk en onder stress om dingen te willen controleren. Of dat nou gaat om werkgeluk, cultuur, leiderschap. Eigenlijk alle dingen die je niet kan controleren, hoogstens kan beïnvloeden. En dat iemand onlangs tegen mij in mijn team zei, gas gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Die is echt wel van toepassing op mij. Dat ik zelf het een continue uitdaging vind om juist dingen die zoveel tijd vragen, om daar het proces in te vertrouwen en gewoon links en rechts af en toe wat te proberen.
Mm-hmm.
En ik denk dat mijn tweede uitdaging is, of een continu leerproces waar ik elke dag een beetje beter in hoop te worden, is die goede balans vinden tussen dat stress aanbrengen en accepteren versus bewaken dat mensen gelukkig zijn en goed in hun vel zitten. En dat is ook het dilemma tussen eigenaarschap terugleggen, mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen geluk, maar wel waarborgen dat er een veilige omgeving is. Duidelijke kaders. Dat vind ik een never-ending dilemma.
Ja.
Dus nou ja, misschien naar aanleiding ook van deze podcast, als mensen daar goede ervaringen en ideeën bij hebben of onderzoeken, hou ik mij aanbevolen.
Oké, nou, we zetten de poorten open voor alle comments.
Ja, hartstikke leuk.
Nou, dankjewel voor deze afsluiter.
Dankjewel.
Dit is de HR Top 100 podcast.